Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden, luisteraars via internet, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant, dominee Van der Ree. We lezen uit de Bijbel, uit Genesis, hoofdstuk 35, de versen 1 tot en met 15. En de verkondiging zal gehouden worden met als thema de bekering van een gelovige. Afkondigingen namens de kerkraad. We willen nog een keer aandacht vragen voor de voedselbankactie. Tot eind deze week kunt u de producten nog inleveren hier in de kerk. Collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor pastorale activiteiten binnen onze gemeente. We gaan nu zingen uit Psalm 140, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Meten laten wij samen gaan zingen uit Psalm 63, daarvan de eerste drie verzen. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Zo mogen wij vanmorgen ook de Heere God zoeken. Hij wil zichzelf openbaren in zijn woord en spreken tot ons hart. Psalm 63, 1, 2 en 3.
Thank you.
Weet, wij luisteren naar de wet die de Heere ons heeft gegeven, opdat wij onze zonden leren kennen en die belijden voor het aangezicht van de Heere Jezus Christus, om van hem genade te ontvangen en dan ook ons leven daarnaar te richten uit dankbaarheid. En wij antwoorden dan ook op het horen en lezen van de wet van God met gezang 1, het 9e vers, de berijming van de 10 geboden. Och, of wij uw geboden volbrachten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij nu eerst samen bidden en danken. Wij willen onze dankzegging denken aan Isaac en Willy Bonetuit van de Nachtbouw Ooglaan 65. Zij hebben gevierd 40 jaar getrouwd te zijn. Wij mogen danken voor de geboorte van Levi Pieter Jasper. Roepnaam is Levi. Zoon van Arthur en Wendy van Dijk de Kroon, Groenplaats 8. Wij danken dat zuster Hannie Takke Willemsen van de Vijgendam 2 weer thuis is gekomen na een periode van revalidatie in de Engelenburg. Zij werd eerder getroffen door een herseninfarct. En we willen in onze voorbeden bidden voor zuster Marianne Hovenstad van de Parallelweg 58. Ze heeft afgelopen donderdag een fietsongeluk gehad en daarbij is het bot onder haar knie verbrijzeld. Daaraan moet ze binnen afzienbare tijd geopereerd worden. En sowieso wordt verwacht dat het herstel zeer veel tijd in beslag zal nemen. Laten wij samen bidden en danken. Heere, trouwe God en Vader, wij willen uw heilige en grote naam loven en prijzen, Heere. U heeft ons als gemeente samengebracht op deze dag, de zondag, de dag van u die we als rustdag mogen houden en vieren. En we danken u, Heere, dat we samen mogen komen als gemeente en u mogen zoeken. Heer, het kan zijn dat we ook heel erg naar u op zoek zijn, omdat we u kwijt zijn geraakt. Of omdat we u nog nooit echt hebben gevonden, maar er toch een aantrekkingskracht is die ons doet zoeken. Heer, zo zijn we hier vanmorgen. Als zoekers. Mensen die het zo vaak niet weten. Die zo vaak ook vastlopen in het leven, dan kan het zijn, Heere, dat alsof we in een kringetje ronddraaien. Wij bidden u, kom met uw Heilige Geest vanmorgen naar ons toe. En u wilt hier ook zijn, u bent hier al aanwezig in de gestalte van uw woord. Het ligt hier op de preekstoel, de Bijbel. We hebben zelf de Bijbel meegenomen. We zullen daar straks in lezen, Heere. Want daarvan hebt u toch gezegd dat u uzelf openbaart in uw woord. En dat dat woord ook alles bevat. Tot ons heil en onze vrede. Heere, geef dat wij dan uw woord zo ook zullen vasthouden vandaag. En het tot ons laten komen. Dat u ons richting geeft. Dat u aan ons laat weten wie u bent. En dat u ons ook aan ons laat weten wie wij zijn in onszelf. En dat we dan de vrede mogen vinden in het volbrachte werk van u, Heer Jezus. In uw genade. Spreek tot ons hart. En u weet hoe we hier zitten. U weet wat we met ons meedragen. Dat kan blijdschap en dankbaarheid zijn, die we vanmorgen de kerk als het ware binnenbrengen als een offer voor u, Heere. Omdat wij u mogen en willen erkennen om uw zegeningen en weldaden. Maar het kan ook zijn dat we met verdriet hier zijn. Of dat we met veel moeite hier zijn. Heere, u kent ons. U weet wat in ons omgaat. Wilt u vanmorgen onze herder zijn? En als uw woord verkondigd wordt, Heere, laat dat dan ook de stem van de goede herder mogen zijn. Wilt u zo onder ons werken met uw geest? Heere, wij danken u samen met Isaac en Willy Bonentuit dat ze mochten 44 jaar getrouwd te zijn. Heere, ze kijken met veel dankbaarheid terug op de jaren die u hen samen hebt gegeven. En daar willen wij ook u voor danken, Heere. Voor de rijke zegeningen die ze uit uw hand hebben ontvangen op zoveel verschillende manieren. En wilt u ook samen bij hen zijn, Heere? Ook naar de toekomst toe. Wilt u hen in uw hoede nemen? En geef dat blijdschap en dankbaarheid hun hart mag vervullen. Ook in deze dag. Heren, wij willen u danken voor de geboorte van Levi. We danken u dat Arthur en Wendy hem als een kostbaar geschenk uit uw hand mochten ontvangen. Wilt u met de ouders zijn in de verantwoordelijkheid die u hen daarin geeft? En wij bidden u, Heren, of u daarin wil geven wat nodig is. En neemt u ook de kleine Levi in onder uw hoede. Geef dat hij mag opgroeien en ook een kind van u mag zijn. Heer, wij bidden u voor zuster Hannie Takke Willemsen. We danken u dat ze weer thuis mocht komen na een periode van revalidatie. U weet ook, Heer, dat er ook nog verder herstel, dat daarop wordt gehoopt. Wilt u geven dat dat ook mag komen? En wilt u bij haar zijn en geef dat ze ook onder uw zegenende handen zich mag weten. Heren, wij willen u bidden voor zuster Marianne Hovenstad. Nu ze een ongeluk heeft gehad en daarbij zo geraakt werd, heren, en een been brak op meerdere manieren. Wilt u herstel geven en wanneer de operatie zal gaan plaatsvinden, wilt u geven dat dat alles goed mag verlopen. En wees u bij haar, maar ook bij haar man en kinderen, bij het gezin. Heren, geef dat ze ook mogen ervaren dat in deze moeilijke tijd, ook in praktisch opzicht, u hen helpt en er voor hen bent. Heren, wij willen u bidden of u ook met anderen wil zijn die ziekte kennen en moeite kennen in het leven. Wij bidden u voor de ouderen bij het ouder worden. Als we merken dat alles niet meer vanzelf gaat, heren, wees u ons nabij. En zo dragen wij elkaar ook aan u op, heren. Wat is het een voorrecht om zo ook samen als gemeente bijeen te zijn en er voor elkaar te mogen zijn. In goede en ook in slechte tijden. Heren, wilt u uw zegen geven wanneer uw dienaar geroepen wordt uw woord te verkondigen en wanneer we hier in de kerk luisteren of ook op afstand verbonden zijn. Geef dat alles goed mag overkomen. Wij bidden u, heren, voor hen die hun gaven inzetten in en rondom deze dienst. Wilt u hen daartoe geven wat nodig is? Heren, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, waarin zoveel donkerheid en ellende is. Heren, wilt u vrede geven waar oorlog is? Wilt u denken aan het volk Israël? Het volk waaraan u zich verbonden hebt toen u Abraham riep en Isaac en Jacob. Heren, wij bidden u, laat er vrede mogen komen voor Jeruzalem. En wilt u, Heere Jezus Christus, ook bekend worden en al meer bekend worden onder hen als de Messias die kwam. Geef dat in het volbrachte werk van u ook Jood en Heiden mogen rusten. Heere, zegent u daartoe ook het werk van zending en evangelisatie op alle plaatsen waar dat ook vandaag gebeurt. Wij bidden u, Heere, voor de bijeenkomsten, de diensten in de poster van deze zondag. Geef ook daar uw zegen. En hoor zo naar ons gebed en aanvaard onze dank in de naam van Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, een tijd geleden was er in het nieuws dat er een schip met een heleboel containers aan boord was vastgelopen in het Suezkanaal. Het Suezkanaal, dat zie je hier, je ziet er hier een plaatje van bovenaf. Die is denk ik met een drone of een helikopter gemaakt. Het Suezkanaal is een heel belangrijke rivier. Want als je daar doorheen vaart, dan kun je een heel stuk tijd besparen. Dan kun je veel makkelijker naar Azië varen hier vandaan. En daarom is dat een heel belangrijk kanaal. En gaan er ook altijd heel veel grote boten met containers en allerlei andere vrachtschepen doorheen. En nou, dit schip was er ook doorheen gevaren, maar dat was niet goed gegaan. Want je ziet wel, dat schip dat ligt helemaal verkeerd. Helemaal overdwars. Hij is vastgelopen. En gelukkig kwam er wel hulp. Je ziet hier ook, als je goed kijkt, dat er allerlei boten omheen zijn. Dat duurde een hele lange tijd voordat het lukte om dat schip weer los te trekken en weer op de goede koers te brengen. Daar was hulp van anderen bij nodig. Maar toen dat eenmaal zo was, toen kon het schip doorvaren en er waren inmiddels een heleboel andere schepen die hadden moeten wachten een hele lange tijd en die konden er toen weer doorheen door het kanaal. Het schip was vastgelopen, moest worden vlot getrokken. En toen moest het een andere koers, een betere koers aanhouden. Niet weer langs de kant, maar zo op die manier door het kanaal heen. Nou, jongens en meisjes, het gaat vanmorgen in de preek en in het gedeelte wat we zo meteen gaan lezen over Jacob. En je zou kunnen zeggen, Jacob die is net als zo'n schip eigenlijk vastgelopen in zijn leven. Hij is terug in het beloofde land Kanaan. En dat is allemaal heel wonderlijk gegaan. Daar hebben we de laatste tijd wel vaker naar geluisterd. Hij is terug, maar nou denk je misschien van, nou ja, in Kanaan de Heere God heeft gezegd dat hij er naar heen moest, dan zal het wel goed komen allemaal. Maar het gaat allemaal heel moeilijk. Het zit in zijn gezin helemaal niet goed. En er zijn allerlei zorgen die Jacob heeft. En dan loopt hij vast. En dan heeft hij hulp nodig. Maar dan komt de Heere God om hem te helpen. Hij wordt als het ware door de Heere God losgetrokken. En weer op koers gebracht. Dat hij niet meer de zonde lief heeft en zondige dingen doet. Maar dat hij weer met de Heere God gaat leven. Want daar was het eigenlijk bij Jacob misgegaan. Dat betekent wel dat er dan ook dingen veranderen in zijn leven. Hij doet de afgoden weg. Want hij wil de Heere God dienen. Nou, daarover gaat het in het gedeelte dat we gaan lezen. Genesis 35, vers 1 tot en met 15. En wij zingen daarna uit Psalm 42, de versen 3 en 5. Genesis 35. En daarmee ronden wij ook vanmorgen de serie preken over de geschiedenissen van Jacob af. Aan het einde van hoofdstuk 34 lezen we dat Jacob weer heel bang is geworden van alles wat er gebeurd is. Ik zal dat straks in de preek ook nog wel vertellen. En dan lezen we in hoofdstuk 35 vers 1. Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen. En Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. En daarop braken ze op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat ze de zonen van Jacob niet achtervolgden. En zo kwam Jacob in Luz, dat in het land Kanaan ligt, het tegenwoordige Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard toen hij voor zijn broer vluchtte. En toen stierf Deborah, de voedster van Rebekka, en ze werd begraven ten zuiden van Bethel, onder die eik die hij de naam Eik van Geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en hij zegende hem. En God zei toen tegen hem: uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. En verder zei God tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht na u zal ik dit land geven. En toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, een stenen gedenkteken. En hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem gesproken had de naam Bethel. Tot zover.
Thank you.
Gemeente, na het amen van de preek zingen wij uit Psalm 138, daarvan het derde en het vierde vers. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen, en dan hoofdstuk 35 vers 1 tot en met 3, of Genesis 35 vers 1 tot en met 3. Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen en maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van u weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten we opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Het thema voor de preek is de bekering van een gelovige. Drietal gedachten. Vastgelopen in jezelf, vlot getrokken door Gods ingrijpen en anders verder gaan. Gemeente, wat kan een mens soms inderdaad vastlopen in zijn leven? Dat je op een punt bent aanbeland waarvan je zegt: nou weet ik niet meer hoe het verder moet, hoe het verder kan. Voor je gevoel kun je niet voor of achteruit. De vaart is er ook uit. Je zit aan de grond. Afgelopen zomer, vol enthousiasme je opleiding gestart. En nu, november, december, en je weet, het is het toch niet. Maar ja, wat moet je doen? Toch verder gaan, vooruit? Stoppen, maar wat dan? Een oudere die een operatie onderging, niet zo'n grote ingreep. En je dacht van: nou, na die operatie, dan kan ik weer verder. Maar je krijgt je oude krachten niet terug. Het lukt voor je gevoel niet. Je loopt vast. Je kunt vastlopen in je werk. Je kunt vastlopen in je onzekerheid. Je kunt vastlopen in een ziekte, een handicap, in psychische moeite. Je kunt vastlopen in je huwelijk. Of juist ook als je single bent, ongewild. Weet je, wat kan het dan soms donker en uitzichtloos zijn? En bovendien, en dat is het ergste eigenlijk, wat kan het dan donker zijn als je dan geen houvast hebt aan de Heere God? Als Hij dan ook zo ver weg lijkt. En je in je geloof en je geloofsvertrouwen misschien voor je gevoel ook wel bent vastgelopen. Het daar ook niet meer lukt. De vaart er daar ook uit is. En denk niet, gemeente, dat vastlopen alleen gebeurt in het leven van ongelovige mensen die niet met God bekend zijn en die het ook allemaal op eigen kracht menen te moeten doen. Nee, ook in het leven van Gods kinderen komt dat voor. Wanneer je hem kennen mag, wanneer je op hem je vertrouwen hebt gesteld en wil stellen. Ja, ergens wil je dat. Maar dan kan het toch zijn dat je in die situatie komt dat je afvraagt: maar waar is die nou? Het is zo moeilijk. Ik zie geen uitkomst meer. Jacob zit ook in zo'n situatie. Van Jacob kun je toch zeker zeggen dat het een gelovig man is. We hebben hem in de afgelopen tijd gevolgd. Op zijn levensweg, zoals de Bijbel erover vertelt. En als je hem volgt, gemeente, dan ontdek je het bij Jacob. Dat hij gaandeweg, door alles wat hij meemaakt, en daar zit een heleboel van hemzelf en van mensen bij, maar dat hij gaandeweg ook de Heere God leert kennen en beter leert kennen. Toen hij nog jong was, zat het al een beetje in zijn hart. Esau die had achterloos dat eerst geboorterecht aan hem verkocht. En Jacob die had het ontvangen. En op het moment dat Isaac oud was geworden en zijn zonen wilde zegenen, toen was dat in Jacob wakker geworden. Maar wacht eens, die zegen, die wil ik. Daar zocht hij naar, de zegen die bij het eerstgeboorterecht hoorde. Want die zegen hield een belofte in immers. Gods werk zou dan verder gaan langs de lijn van Jacob en zijn nageslacht. En niet via Esau. En in die weg wilde Jacob zich stellen. Dat wilde hij graag. En toen hij vervolgens hals over kop had moeten wegvluchten voor die woedende tweelingbroer Esau, nadat alles was uitgekomen, toen had Jacob vlak voordat hij het land van Gods belofte, het land Kanaan, zou verlaten, die droom gehad. U weet het nog wel. Een droom waarin hij een ladder zag en de hemel was open. En langs die ladder gingen engelen van omlaag naar omhoog en van omhoog naar omlaag. En hij hoorde de stem van de Heere God. En die zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land is voor jou, Jacob, en voor jouw nakomelingen. En in u en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen had Jacob die plek Bethel genoemd. Huis van God betekent dat, want hier was de Heere aan hem verschenen. En had hem zo duidelijk verzekerd dat hij met Jacob zou zijn. En dat hij daar terug zou komen. En dat hij inderdaad via de lijn van Jacob zijn werk zou voortzetten. Ja, dat uit Jacob eenmaal de verlosser van de wereld geboren zou worden. En Jacob was verder gevlucht naar Haran. Had hij een heel bestaan opgebouwd. Vrouwen, kinderen, een heleboel vee, en dan komt Jacob terug. En dan is daar Esau. Esau die hem ooit had willen doden. En Jacob was zo bang geweest. Schuldig als die zich wist. Want om nou te zeggen, gemeente, dat Jacob ook een heel vroom iemand was. Dat is toch steeds weer die doe-het-zelver in het koninkrijk van God. Iemand die wel af weet van de dingen van God en daar ergens ook wat mee heeft, om maar zo te zeggen, de waarde aan hecht, aan de zegen van God, aan de belofte van God. Iemand die ook weet dat daar een leven in gehoorzaamheid bij hoort, want steeds als de Heere God Jacob roept, dan gaat hij. Maar hij is ook iemand die nog zo vertrouwt op zichzelf, die nog zo vaak de regie in eigen handen neemt. En dan met allerlei handigheidjes zijn weg in het leven probeert te zoeken. En ook met leugen en bedrog. Dat is Jacob. Toen hij gehoord had dat Esau hem tegemoet kwam met 400 ruiters. Toen was hij zo bang geweest. Zo onzeker. Had er zo mee geworsteld. Ja, hij had met God geworsteld. In die nacht was het letterlijk gebeurd. Jacob werd in het donker vastgegrepen door een man. En ze hadden de hele nacht gevochten met elkaar. Totdat de zon zou opgaan en die man weg wilde. Maar toen had Jacob hem nog steviger vastgegrepen en gezegd, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Gemeente, in die nacht was Jacob geconfronteerd met zijn eigen schuld en met zijn eigen karakter. Met dat hij toch steeds weer zichzelf naar voren schuift en het zelf wil doen. Maar de Heer had hem gezegend toen Jacob zich aan hem had overgegeven. Jacob had gewonnen, maar wel door zichzelf te verliezen. En zo was hij teruggekeerd in het land van Gods belofte. De ontmoeting met Esau was meegevallen. Ze waren elkaar huilend in de armen gevallen. En Esau was uiteindelijk naar Seir gegaan, het Overjordaanse. Daar woonde hij al, buiten het land van Gods belofte. Jacob ging het land van Gods belofte in de Jordaan over. En dan gaat hij naar Sichem. Daar koopt hij een stuk grond en gaat hij wonen. Ja, en dan loopt Jacob opnieuw vast. Want hij heeft een huis vol moeilijkheden. Wat wil je ook? We hebben het eerder gezien, gemeente. Jacob, die heeft twee vrouwen in zijn leven, Lea en Rachel. En dat gaat niet. En het gaat tussen die twee ook helemaal niet goed. En Jacob is ook geen goede echtgenoot. Hij heeft zijn voorkeuren ook nog voor Rachel en haar zoon Jozef, ten opzichte van alle anderen. Met als gevolg een hoop jaloezie, haat, nijd, geniepigheden, pesterijen tussen die jongens. In Jacobs tenten hangt voortdurend spanning. En dan is er kort geleden nog iets heel naars gebeurd. Jacob heeft één dochter, Dina. En die is een tijdje geleden verkracht. Wat is dat vreselijk, als dat je is overkomen. Wat doet dat niet met een meisje, een vrouw? Afgelopen week benoemde staatssecretaris Koenradi dat in het openbaar. Ze heeft twee keer in haar leven een aanranding meegemaakt, in haar jeugd. En ze zei, dit is mijn verhaal, maar er zijn er duizenden meer. Is dat niet de ervaring van veel vrouwen? Dat er op straat door mannen naar je gekeken wordt, met begerige ogen. Dat je steeds weer merkt in opmerkingen die worden gemaakt, in blikken die je worden toegeworpen, in gebaren die worden gemaakt, dat je gezien wordt als een soort lustobject. Mannen, jongens, onderzoek je leven eens. Hoe ga jij daarmee om? Zondig je met je ogen tegen het tiende gebod, u zult niet begeren, of ook daadwerkelijk misschien. En tegen het zevende gebod, je zult geen overspel plegen. Als dat zo is, dan sta je diep schuldig tegenover je naaste en tegenover de Heer. Dat is in Gods ogen een gruwel. Belijd je zonde. Ga op je knieën. Bid om vergeving. En om de kracht van de Heilige Geest. Om tegen die zonde te strijden in zijn kracht. Dina heeft het meegemaakt. Ze is er slachtoffer van geworden. En zonder dat Jacob het wist, hebben zijn twee zonen, Simeon en Levi, de dader opgespoord. En in zijn geboortedorp een vreselijke slachtpartij aangericht. Ze hebben hun zus gewroken. En nu is het Jacob bekend geworden, gemeente. En aan het einde van hoofdstuk 34 is die lam geslagen. Wat hebben jullie nou gedaan, Simeon en Levi? Jullie hebben me in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van het land. En zij zijn met velen en wij maar met weinigen. Als ze zich tegen ons keren, dan blijft er niks van ons over. Met die Jacob, die zit weer in angst. Hij zit weer aan de grond. Zijn gezin is een probleemgezin. Zijn huwelijk is niet zoals het zou moeten. Hij faalt als echtgenoot. Hij faalt als vader. Een dochter die verkracht is. Twee zonen die vele moorden op hun geweten hebben. Met als dat vandaag zou bestaan dan. Dan zou je zeggen, nou daar is een hoop hulp nodig in dat gezin. Maatschappelijk werk, centrum voor jeugd en gezin en zo. En gemeente, dat is nog niet alles. Want eigenlijk zit het al langer fout in dat gezin. En dan gaat het niet zozeer om grote opvallende zonden in de familie, maar ook om het klimaat waarin Jacobs gezin leeft. Jacob heeft zich bij terugkomst in het beloofde land gevestigd bij Sichem. En gemeente Sichem is een centrum van heidendom en afgodendienst. En Jacob kan er dus niet aan ontkomen. Ja, dat allerlei heidense invloeden zijn gezin binnenkomen. Dat speelde ook al mee in de aanloop naar alles wat Dina is overkomen. Dina was gaan kijken bij de meisjes van het land. Ja, wat wil je ook? Als je een bepaalde leeftijd hebt, dan wil je vriendinnen maken. En in dat jongensgezin, ze was naar buiten gegaan. Had daar meisjes gevonden, maar was zo ook in contact gekomen met de inwoners van het land. En zo was het uiteindelijk gebeurd. En ook via het personeel en de contacten met de samenleving in Sichem komen er allerlei heidense invloeden Jacobs tenten binnen. En de gemeente Zonde, dat doet dan stil aan zijn werk. Wat altijd eerst zonde was, ja, dat blijkt dan toch misschien niet zo slecht te zijn. Je went eraan, op de duur stomp je er vooraf. Want ja, als je in een seculiere maatschappij leeft, een samenleving die God niet kent, dan is het toch ook een beetje geven en nemen, toch? In vers 2 staat dat er in Jacobs huis vreemde goden zijn. Die waren er al veel langer. Rachel had ze al meegenomen uit haar vaders huis. Maar er zijn er nog veel meer bijgekomen. Vreemde goden. Goddeloze gewoonten. Gebruiken. Die niet passen bij een leven waarin je God kent. Weet je, dat kan niet. Jacob woont daar in Sichem niet goed. Hij heeft dat stuk grond gekocht, maar hij heeft daarin niet overlegd met de Heer. Weer Jacob ten voeten uit, je eigen dingen regelen, zonder God erbij. En dat Jacob dan is vastgelopen, dat hij voor zijn gevoel lam geslagen is, dat hij aan de grond zit. Ja, heeft dat niet alles hiermee te maken? Want in Sichem is de afstand tussen hem en God groter en groter geworden. En dat is niet omdat God zich heeft teruggetrokken. Dat denken wij vaak. Als we dat zelf meemaken. Het is omdat Jacob zich heeft teruggetrokken. Bij God vandaan. Op een eiland van ik doe het zelf. Ik ga mijn eigen weg. En het is allemaal zo erg niet, toch? De Heer, de God van de belofte in zijn leven, die is kleiner geworden. En het geloof en alles wat erbij hoort heeft aan zeggingskracht ingeleverd. Omdat Jacob bij hem vandaan is gegaan. De andere kant op. Omdat de Heere en zijn dienst het in zijn leven nog maar met een heel klein stukje moest doen. Van zijn bestaan. Jacob wil de Heere dienen. Maar hij wil de zonde niet loslaten. Hij wil hem wel dienen, maar er moet toch ook wat ruimte zijn voor de afgodendienst. En niet telkens de discussie aangaan met je vrouw Rachel, je lievelingetje, met je kinderen erover. Het zijn toch maar wat beeldjes, niet? Niet te moeilijk doen, niet te zwaar aan tillen. Maar zo kunnen wij zo gemakkelijk de zonde relativeren. Jacob wil God niet kwijt, maar zijn oude leven ook niet. Niet helemaal tenminste. En dat kan niet. De Heere vraagt van ons, ons hele hart en heel ons leven. En als je vasthoudt aan de zonde, dan maakt dat scheiding. En dan maakt het die scheiding ook steeds groter. Tussen God en jou. En dan moet je er niet vreemd van opkijken. Dat je op een gegeven moment erachter komt, dat zegt me eigenlijk allemaal niks. En dat God zo ver weg voelt. Want dan ligt dat niet aan de Here, maar aan jezelf. De oorzaak ligt bij Jacob. Gemeente, wat is dat dan? Nou, je zou het kunnen noemen de zonde van de nalatigheid. Misschien gaat dat bij Jacob en bij ons niet alleen om wat we doen en dan ook aan zonde doen, maar juist wat we niet doen. Wat we nalaten. Jacob heeft immers ooit, toen de Heere aan hem verschenen was bij Bethel en die engelen die verbinding hadden gelegd tussen hemel en aarde, toen had Jacob van zijn kant ook een belofte gedaan. Hij had de Heere beloofd, Heere God, als ik terugkeer in dit land, dan zal ik op deze plaats, Bethel, voor u een huis bouwen. Dan zal ik u hier dienen. Dan zal ik u hier groot maken. Want dan bent u trouw geweest. U doet wat u belooft. En hij had er een monument opgericht. Steen waarop hij had liggen slapen overeind gezet. Maar gemeente Jacob, is nalatig geweest. Hij heeft zijn belofte niet gehouden. In plaats van terug te keren naar Kanaan en bij Bethel te gaan wonen, heeft Jacob het heidense Sichem uitgekozen. In plaats van bij het huis van God te wonen, heeft hij zijn tenten opgeslagen bij de huizen van de goddelozen. En gemeente, dan wil ik u vanmorgen vragen. Zijn er nou in jouw leven ook van die monumenten, van die stenen? Monumenten van beloften die je dan niet bent nagekomen. Denk aan je geloofsbelijdenis. Of toen je huwelijk kerkelijk bevestigd werd, je ja-woord gaf, je man en vrouw. Toen je je kind ten doop hield, toen je avondmaal vierde. Amstdragers, toen je ja-woord gaf bij de bevestiging, beloften die je doet. Maar ben je ze nagekomen? Je deed wel belijdenis, maar je ging toch door met je oude leven. En je maakt je keuzes vooral op eigen inzicht, zonder God. Je liet je kind dopen, maar je vond en vindt het ten diepste belangrijker dat ze in de mooiste kleren rondlopen en de hoogste cijfers halen dan wat de Heere God zei dat echt belangrijk is bij de doop. En je vierde avondmaal, maar je werd weer zo in beslag genomen door de drukte van het dagelijks leven dat je God weer vergeten bent. Gemeente, zijn die steden er, die beloften die je in het openbaar hebt gedaan of ook misschien voor God in je binnenkamer? De Heere neemt ze serieus. Het is woordbreuk als je je er niet aan houdt. Het stelt je schuldig voor hem, in gebreken voor hem. Beseffen we dat? We leven er zo makkelijk overheen soms. En wie van ons zou dan kunnen zeggen dat hij niet schuldig staat? Ook wanneer je een gelovige bent, maar dan toch bekering nodig hebt. Zo is het in Jacobs leven ook. Maar gemeente, als wij ontrouw zijn, is hij getrouw. Want dan kom ik bij het tweede, vlot getrokken door Gods ingrijpen. Jacob is vastgelopen, maar de Heere God grijpt in. Het staat er zo genadig in vers 1. Daarna zei God tegen Jacob: sta op. Ga naar Bethel. Ga daar wonen. Maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broer Esau. Om het maar gewoon heel eenvoudig te zeggen, gemeente. God roept Jacob tot bekering. Hij moet Sichem de rug toekeren. Breken met de zonde. Breken met de afgod. En terug de navolging van God. Terug naar dat heel eenvoudige geloof van hoe God zich keer op keer in zijn leven heeft geopenbaard. Hoe hij zich laat kennen. Heel eenvoudig moet Jacob weer gaan, ootmoedig gaan wandelen en leven met God. Ja, is dat wel zo eenvoudig? Is bekering dan dat je iets goed maakt wat je hebt misgedaan? Nou ja, gemeente, vergeet niet dat Bethel niet Bethel heet omdat Jacob daar zijn belofte deed. Maar dat Bethel Bethel heet, huis van God, omdat God zijn belofte deed. Zoals dat ook bij je geloofsbelijdenis was. Je gaf jouw ja-woord, maar daar ging Gods ja-woord aan vooraf. En bij de doop, het doopwater is niet het teken van onze belofte aan God, maar van zijn beloften aan ons en onze kinderen. En bij het avondmaal beleid je je zonde en neem je je toevlucht tot Christus, maar daar gaat zijn lijden en sterven aan vooraf. Gods trouw gaat vooraf aan onze ontrouw. Als wij ontrouw zijn, dan is hij getrouw, schrijft Paulus. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En wat heeft de Heere God nou een geduld met ons? Jacob, die had het toch onderhand moeten weten. Die had het toch moeten afleren dat je niet je eigen plan moet trekken. Dat je niet moet onderhandelen met de zonde. Maar naar Bethel, naar Peniel, nadat hij de Jordaan weer is overgestoken, nadat hij weer terug is, is hij nog steeds hardleers. Gaat hij wonen bij Sichem. Want de Heer heeft zoveel geduld met ons. Ook als wij weer onze gelofte breken, het niet aan hem nakomen. Als hij je eigen plan trekt en het je bij God vandaan heeft gebracht, hem op afstand zet. Vanmorgen zoekt de Heere je op. Daarna zei God tegen Jacob. Na al die dingen zegt God vanmorgen tegen u en mij. Sta op. Ga naar Bethel. Ga naar het huis van God. Leef in zijn nabijheid. Sla daar je tenten op. Bouw daar je leven. Hij roept je terug. Terug naar het geloof. Hij roept je terug naar zijn belofte. Die je opnieuw uitnodigen. Vertrouw maar. Ik doe mijn werk. Ik maak het goed. In mijn Zoon Jezus Christus maakt Hij het vrede. En ook al zie je zelf niet hoe het verder moet, laat mij je verlosser zijn. Verwacht het maar van mij. Gemeente, leef bij de belofte en het woord van God. Dat is voor ons zo moeilijk. Dat is wat Jacob moest leren en hij heeft er zijn hele leven over gedaan. En wij doen er vaak ook ons hele leven over. Voordat we ons nou echt gewonnen geven. Je behoudt je leven door het te verliezen aan hem. Dat je gezegend wordt door God vast te grijpen. Dat je wint en eenmaal alles zult winnen. Door wat van jou is te verliezen. En laat u dan niet steeds maar weer beïnvloeden door al die afgoden in onze wereld en in onze levens. Die het je anders willen laten geloven. Die beloven je gouden bergen. Maar ze maken het niet waar. Een leven zonder hem, zonder God, is leeg. En je levensschip loopt vast. Maar vanmorgen komt de Heere naar u toe. Met zijn woord. Hij komt langs zij om je vlot te trekken. Naar het diepe water van zijn belofte. Naar die heerlijke vrijheid van Gods kinderen. Die ze mogen bezitten omdat dat Christus al hun zonden en schuld vergeven heeft. En hij is opgestaan om je nieuw te maken. In nieuwe hoop. Met nieuwe moed. Met een nieuw geloof. Met een nieuw vertrouwen. Je weg mogen vervolgen. Bij Jacob mist het zijn uitwerking niet. Want tenslotte de derde, anders verder gaan. In Jesaja 55 staat dat Gods woord nooit leeg terugkeert. Het doet altijd iets. En als de Heer je vanmorgen roept om je te bekeren. Doet dat iets met je? Wat doet het precies met je? Het kan je verharden. Als je er niet naar wil luisteren, als je ervoor afsluit. Het kan je bevestigen in onverschilligheid van, oh ja, daar gaat het weer over vanmorgen. Bekende klanken. Maar je past het niet toe op jezelf. Bij Jacob is het anders. Hij is een voorbeeld voor ons daarin. Hij staat op. En hij gaat terug naar Bethel. Nu de Heere zo genadig zijn levensschip heeft losgetrokken. Van de zandbank. En er een uitweg is. Betekent die uitweg ook een terugweg. Een terugkeer naar God toe. Naar het huis van God toe. En dat kan niet zonder gevolgen blijven. Jacob heiligt zijn leven. Hij maakt het letterlijk schoon. En dat niet alleen van zichzelf, maar als goede vader en hoofd van zijn gezin neemt hij zijn hele gezin erin mee. Doe de vreemde goden weg die in uw midden zijn. Reinig u, verwissel uw kleren als teken van een nieuw leven. En dan gaan ze op weg naar Bethel om daar een altaar te maken voor de God die mij antwoordde op de dag dat ik in nood was. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Weet als je dat nou van jezelf ook weet. Hij was erbij op de weg die ik gegaan ben. Ik heb hem gezien. Ik heb hem ontmoet. En nu zo vastgelopen. Nu zo op jezelf teruggeworpen. Gemeente, ga dan terug naar hem. Jacob breekt met de zonde. De afgoden moeten weg. Er is in zijn huis en in zijn leven geen plek meer voor. En er is geen compromis. Misschien heeft Rachel wel gevraagd. Jacob, mag ik deze ene houden? Dit kleine afgodje. Een van de huisgoden. Ik heb hem al van jongs af aan. En wat zullen ze jongens hebben gezegd? Pa, wat is er met jou aan de hand? Waarom moeten al onze afgoden weg? Wie echt dat we ze in de prullenbak gooien? Ze hebben ons geld gekost. Maar er is geen pardon. Ze moeten weg. Hoe is dat bij u? Wat moet er weg? Wat moet er anders? Wat is voor ons een afgod die ons bij God vandaan houdt? Waar gaat je tijd, je energie in zitten? Wat doe je 's morgens als je wakker wordt? Wat is dan het eerste? Een gebed of je telefoon? En 's avonds? Zoek je God in je leven? Of ook niet? En als je op school eet voor jezelf, in de pauze, bid en dank je dan? Of laat je het dan even zitten? Doe je als de ongelovigen, die God niet als schepper en gever eren. En vaders, hoe ga je je gezin voor in het dienen van de Heer? Zijn er dingen die je daarvan afhouden? En moeders, hoe is het bij u? En als je single bent, zijn er dingen die je ervan weerhouden om dienstbaar te zijn? Hoe is uw betrokkenheid op God, op uw naaste gemeente? En niet alleen je huis, maar ook je hoofd. Daar moet je schoonmaak houden. Wat kunnen er niet een gedachte zijn om Bijbelse voorstellingen die je belemmeren om de levende God te dienen en te vrezen. Jacob heiligt zijn leven, juist nu die vastgelopen is. Want gemeente, dat is de uitweg. Je bekeren tot God. Daartoe roept hij u. Vol van genade en vol van geduld. Maar dat vraagt dan ook dat wij dat doen. Ons leven elke dag weer afstemmen op zijn woord, op zijn belofte, op zijn evangelie, op Christus die je ertoe uitnodigt. Volg mij na. Ben je vastgelopen? Misschien is er aan de buitenkant niks te zien. Maar is het van binnen een grote rommel. In je hart, in je gedachten, in je huis, in je levenswandel. Weet dat de Heere naar je uitkijkt vanmorgen. Keer terug. Hij verlangt ernaar. Er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. De Heere kijkt naar u uit. En hoe de omstandigheden ook zijn. Weet dat er bij hem hulp en troost en kracht te vinden is. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En bid daarom mee. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Amen. Laten we danken. Heren, we komen zo bij u. En dan komen we bij een God vol van geduld en genade. Dat hebben we vanmorgen gehoord, heren. Wat had u een geduld met Jacob? En wat heeft u een geduld met ons? Heren, wij lopen steeds weer vast. En dat is niet uw schuld, dat is onze schuld. Dan bent u voor ons gevoel ook zo ver weg. Maar dan hebben we de afgoden in huis. Dan houden we de zonde aan de hand. Heren, ontdek ons daaraan. En geef dat wij onze zonde belijden voor u. En belijden voor onze naast. Heren, u zegt het, sta op. Ga naar Bethel. Uw huis. Heren, maak het zo dat wij ons levenshuis, samen met alle die daarin wonen, bouwen dicht bij uzelf, Heer. Bij uw woord, bij uw gemeente. Geef ons verbondenheid aan u. Ook in de gemeente. En Heer, dat we dan zo ook ons leven steeds opnieuw onderzoeken. Want het is ook steeds weer opnieuw nodig. Opdat wij ons heiligen voor u. De zonde wegdoen. Strijden daartegen. En ons weer opnieuw aan u geven. Met een hartelijke liefde en verlangen om u te dienen. Heren, wilt u zo uw woord ook zegenen van deze morgen in ons aller hart en leven. Hier in de kerk en ook als we op afstand verbonden waren. Zegent u, heren, ons als gemeente. We mogen straks onze gaven geven voor pastorale activiteiten. U geeft ons aan elkaar als broeders en zusters van één geestelijk huisgezin. Heren, geef dat we zo ook in tijden van moeite en verdriet, en ook in tijden van blijdschap en vreugde, met elkaar mee mogen leven, met elkaar in contact mogen staan. Heren, daarin geeft u ook zoveel van uw zegen, zoveel van het goede bij u vandaan. Ga met ons mee als we straks naar huis gaan en beveilig ons dan over de wegen. En breng ons als gemeente opnieuw hier in uw huis. Als vanmiddag dominee Mulder hoopt voor te gaan, en zegent u ook hem in het bedienen van uw woord. Wij vragen u dit alles in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89, vers 7. En daaraan vooraf krijgt u gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. God zegen.